Gemeente, we lezen nog één keer de woorden van de tekst. Handelingen 19, vers 2. Hij zeide tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Ze zeiden tot hem: we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Informatie over de Heilige Geest. Het bepaalt ons de tekst bij onderzoek, onkunde en onderwijs. Een gemeente, hoe lang er tussen die eerste en die tweede periode gezeten heeft dat Paulus in Efeze kwam, weten we niet. Maar bij zijn tweede komst in Efeze ontmoet hij 12 mannen die discipelen waren. Hij vond daar 12 discipelen. Waarschijnlijk leefden die 12 afgezonderd van de anderen. Want ik geloof nou niet, gemeente, dat het in Efeze zo droevig gesteld was, dat er maar 12 discipelen waren, dat er maar 12 leerlingen van de Heer Jezus waren, en dat er dus helemaal geen vrouwelijke leerlingen waren, discipelinnen waren. We zien het vaak andersom, zoals in Filippi, dat de eerste de vrouwen waren, en in Athene niet waren. Precies hetzelfde. De gemeente, het waren waarschijnlijk 12 mannen die apart stonden van de andere discipelen. Ze stonden een soort op zichzelf. De gemeente, dat kun je ook in de christelijke gemeente hebben. Je kunt discipelen hebben die toch iets anders zijn dan de anderen. Het zijn echte discipelen. En toch, ze zijn niet als de rest. Ze leven toch een markant leven. Zo moet je dat toch vanmiddag, en ja, het gaat straks na 6 heet het avond, zo moet u dat toch, laten we zo zeggen, vanmiddag en vanavond zien. Er waren 12 discipelen. Die waren echt leerling van de Heer Jezus. Moet u goed vasthouden vanmiddag. We gaan vanmiddag niet horen dat er een vraag gesteld wordt aan een paar heidenmensen. Van de Joods gehoord van de Heilige Geest. Natuurlijk weet hij die mensen nergens van. Nee, er wordt hier een vraag gesteld aan echte christenen. Aan mensen die de Heer Jezus mogen kennen vanuit de prediking. En die zich ook aan hem hebben overgegeven, die ook hem hebben leren vertrouwen. 12 mannen, 12 discipelen. En toch, als Paulus die 12 mannen gadeslaat, en als Paulus die mannen hoort spreken, dan is het alsof hij bij die mannen iets mist. Hij mist de helderheid van het evangelie. Hij mist de volle troost. Hij mist het volle werk van de Heilige Geest. Gemeente, weet u, wij leven in de periode, althans hier van de schrift, in de periode van de scheiding tussen Oud Testament en Nieuw Testament. En kijk, in het Oude Testament zijn er geweest die wisten wel dat eenmaal de Heer Jezus komen zou, de Messias. En daar strekte heel hun hart zich naar uit. En ze baden het met Jesaja mee: och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Ze hebben ze geroepen tot God, gevraagd tot God. Die mensen, Die hebben nooit het evangelie gehoord. Hij is geboren in Bethlehem's stal. Ze hebben als het ware nooit het kerstlied mee kunnen zingen. Het is geboren, het goddelijke kind. Nee, maar ze wisten wel, hij staat te komen. Hij komt. En met die beloften hielden ze zich op de been. Want kijk eens, gemeente. Wat je vaak ziet onder het jodendom, ze houden zich met de wet op de been. Maar die echt een jood was, hield zich met de wet niet op de been. Die hield zich met de belofte op de been. Nee, die werd door de belofte op de been gehouden. Want echt waar, gemeente, ook in dat oude verbond waren er mensen die Psalm 130 wel spellen konden. Zo gij, Heere, in het recht wilt treden en gadeslaan ons ongerechtigheden. O Heere, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altoos bij u geweest. Ze mochten het verwachten van de vergeving der zonde, die zij zelf niet konden realiseren, maar die verworven zou worden door een ander. Hoe? Ze wisten het niet. Maar ze hoopten op hem. En ze vertrouwden erop. De gemeente, deze discipelen zijn mensen die dus werkelijk ook wel geleerd hebben dat in onze deugden en plichten geen behoud ligt. Dit waren mensen die gehoord hadden alleen van de doop van Johannes. Dit waren mensen blijkbaar die discipel waren van Apollos. Want het blijkt, en dat hebben we zojuist daarom ook erbij gelezen, dat na Paulus' vertrek kwam er een nieuwe voorganger in Efeze. En die voorganger was Apollos. En nou moet u het ook even zo zien. Die gemeente Efeze was een havenstad. Kun je vandaag niks meer van zien. Want het ligt 6 kilometer bij de zee vandaan. Maar in die dagen was het echt nog aan de zee. De kaart van Turkije, van Klein-Azië, is aanmerkelijk veranderd sedert die dagen. Maar toen lag het echt aan de zee. En wat zie je dan in zo'n havenplaats? Dan zie je nog wel eens een doorstroming van mensen. Trouwens, we zien dat ook in Priscilla en Aquila. Die kwamen vanuit Korinthe naar Efeze. En later gaan ze mogelijk nog ergens anders heen. Dus het was nou niet zo dat je zegt, dit is nou een gemeente, dit is nou een gemeenteleven van mensen die van jaar in jaar uit daar in Efeze kerken op wonen. Wel nee, het was steeds aan verandering onderhevig. Wel nu, na Paulus' vertrek naar Jeruzalem is er een nieuwe voorganger gekomen, Apollos. Apollos, hij was een geweldig dienaar van het woord. Hij was machtig in de schriften, staat. Daar hebben we vanmiddag ook gelezen. Machtig was hij in de schriften. En deze man die was helemaal thuis dus in het woord. En ook van deze man gold dat er iets als een prediking ontbrak. Paulus vraagt aan die man, hij vertrouwt het niet helemaal. Weten jullie, hebben jullie ons gehoord van de Heilige Geest? Die vraag had hij ook aan Apollos kunnen stellen. Apollos, die gaat preken in die gemeente, hij komt in de synagoge en hij weet alleen maar de doop van Johannes. Hij was ook een discipel van Johannes. Een leerling van Johannes. En wat houdt dat nou in? Nou, dat houdt in de concrete situatie van Apollos dit in. Dat hij wel weet van de prediking van Johannes. Dat hij zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dat hij ook misschien wel hoorde, zie het lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt. Maar u weet het, Johannes is onthoofd, nog voordat de Heere Jezus leed, stierf, opgewekt werd en ten hemel gevaren. Deze man was een Alexandriner, hij hoorde dus in Alexandrië. Blijkbaar is het gerucht van de Heere Jezus nog niet tot hem doorgedrongen. Jawel, dat hij komen zou, mogelijk ook gekomen is. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Misschien er wel bij geweest, maar toen vertrokken er Alexandrieën, hoe het ook gegaan is. Maar hij heeft geen kennis gedragen van dat hele rijke werk van de Heer Jezus. Hij heeft wel heel duidelijk geleerd van Johannes de Doper dat de zaligheid in geen ander is dan in de middelaar. Hij heeft heel duidelijk geleerd, de weg der werken is het niet. Hij heeft de klaagzangen gehoord, maar de fluittonen van het evangelie in zijn volheid ontbrak. De gemeente, er is altijd meer te beleven in het evangelie. Er wordt toch in de Bijbel ook gesproken over kinderen in de genade, zuigelingen in de genade. Er wordt ook gesproken van een opwas in de genade. Laten we heel eerlijk zijn, een klein kind, een kleine jongen. Als je die de Romeinenbrief voorleest, bijvoorbeeld Romeinen 7 of Romeinen 8. Ja, dan zijn dat hele hoge klanken. En dan zegt zelfs onze kleinste dochter, ja, dat kan ik allemaal niet zo goed volgen. Maar als het nou gaat over Mozes, of als het nou gaat over Jairus' dochtertje. Ja, dat is eenvoudige stof. Maar de ouderen, de christen ook, die meer ontwikkeld is, oh, die vindt zoveel vreugde in de Romeinenbrief, toch? Oh, dan mag er zoveel in liggen. Dan zegt hij wel eens, spreek juist daar maar van die geschiedenis. Ik vind ze wel mooi, daar staat de voorzienigheid van de Heer in. Maar het andere raakt veel meer het hart nog. Apollos was een man die was machtig in de schrift. Oh, die man die kon verklaren en die kon ook brengen. Maar ja, Priscilla en Aquila, die ook in die gemeente Efeze woonden, die hoorden hem spreken. En stoten ze elkaar wel eens aan. Gaat dat wel goed? Hij laat wat liggen. Hij laat wat liggen. Wat laat hij dan liggen? Hij laat de volle rijkdom van de Heer Jezus. Hij heeft een hele ernstige boodschap. Moet bekeerd worden. Maar het volle evangelie is blijkbaar nog niet tot hem doorgedrongen. De volheid van het heil. Hij is ergens blijven steken. Hij is blijven steken bij de noodzakelijkheid van de komst van de Heer Jezus. Maar hoe het echt allemaal uitgewerkt is, die verzoening door voldoening en ook die opwekking uit de doden. Nee. Dus het is een hele ernstige man. En onder een deksel is er veel van hem te leren. Ja, wat dacht u? Wat dacht u? Maar het volle licht nog niet doorgebroken, gemeente. Nou moet u wel in de gaten houden. Het gaat in het koninkrijk van God nooit om de grootte van de kerk op zich. Want minste geloof is ook geloof. Maar weer zeggen we het, er mag ook een hunkering zijn naar vermeerdering van het geloof, verdieping van het geloof. Apollos, er ontbrak iets aan. Wist alleen van de doop van Johannes, het bleef bij de ernst. Van het leven. De wet van God in zijn eis legt hij de mens voor, maar ook de onvolkomenheid bij de mens. Dat door de werken der wet niemand zalig wordt. En dat er een borg, een middelaar nodig is. En eigenlijk bleef het misschien wel bij een beschrijving. Maar het kwam niet tot die directe nodiging tot hem. Omdat hij de volheid uiteindelijk niet kende. Apollos, Priscilla en Aquila zitten onder het gehoor. Ze stoten elkaar en er ontbreekt iets. En ja, gemeente, laat maar heel nuchter zijn. Ook in onze kerk kennen we consumptiegedrag. Dan zeggen we, nou ja, als ik dat elke zondag moet horen, dan kies ik toch wat anders. Zo gaat dat toch? En je kunt dit hier ook doen, te kust en te keur.
Als dat elke keer nou hetzelfde is. Ik weet eigenlijk veel meer als Apollos. Hij staat er wel voor te preken. Hij staat er wel heel erg. Een geweldige bijbelkennis. Maar wij weten van de Heer Jezus eigenlijk veel meer. Je merkt wel aan die man. Daar is hij niet helemaal in doorgedrongen. Nee, maar. En dat doen die mensen niet. Professor Wissen zei wel eens vroeger. Je hebt in de gemeente wel eens. Kleine professoren wonen. Wat bedoelde hij? Gepromoveerde mensen. Ja, kan ook, tuurlijk. Maar hij bedoelde hele eenvoudige mensen. In de plaats waar ik geboren, de plaats waar ik als kind grootgebracht ben, daar woonde dus een heel eenvoudige, godvrezende man. En die gemeente die werd gediend door de latere bekende professor van der Linden, S. van der Linden. En dat was toen nog een heel eenvoudige dorpsdominee. In het plaatsje Lopik, een stukje jaar 14 heeft hij er gestaan. Kreeg bijna nooit geen beroep. Maar dat was ook voor de hoogleraars toen. Maar op een gegeven moment, als hij dan bij die oude man kwam die God vreesde, weet je wat hij dan zei? Ik kom weer college halen. Ik kom college halen. Want hij kon van die eenvoudige man zoveel leren. Ja, dat kon hij uit die dikke boeken toch niet halen. En dat kon hij nou uit die viva vox, die levende mond nou horen. Die levende stem. Daar mocht hij eens horen van wie de Heere Jezus nou is. Daar mocht hij door opgevrolijkt worden. Priscilla en Aquila die zeggen, weet je wat we doen? Na de Shabbat dan zeggen we gewoon, kom eens een keer. Ja, wat ze dronken koffie zal niet. Dat zal niet. Maar ze zullen toch wel iets van druivensap gedronken hebben. Kom eens, of eet eens mee. En ze legden hem de God weg Gods bescheidelijker uit. Is even met elkaar praten. En zei ze niet, nou, kijk eens, we hebben een notitieboekje, dit mis, dat fout. Nee, Apollos, we gaan bedanken voor je gemeente. Nee. En ze legden hem de weg Gods bescheidelijker uit. Hoe is dat gegaan? Dat is niet belerend gegaan, maar in alle eenvoudigheid gegaan. Er was in Utrecht vroeger een predikant. En ja, dat kan gebeuren. Die preekte het woord. En hij kende de Heer Jezus niet. Dat gebeurt helaas maar al te veel in onze kerk. Daar moet je ook niet van weglopen. Hoef je het niet van weg te lopen. Maar bid of God er ogen wil openen. Maar goed. In Utrecht stond iemand. Dominee E. van Meer heette hij. En wat gebeurt er? In het catechisatiegebouw is er een heel eenvoudige vrouw. Die dat gebouw schoonmaakte. Ze leden van de diaconie. En dat was een tegenprestatie. Het was ook niet veel meer wat ze kon. Als boenen en poetsen is ook geen probleem. Helemaal niet. Maar ze had ook niet meer gaven. Maar ze had wel de gaven. De Heer Jezus. En weet je wat die vrouw deed? Elke keer ging ze vertellen wat ze als een preken had. En ondertussen vertelde ze wat er nog meer te genieten was. En zo zijn in die middellijke weg die man zijn ogen geopend. Zo is het ook bij Apollos gegaan, gemeente. Want daarna gaat hij naar Achaïe. Dat is naar Athene, de hoofdstad van Achaïe. En hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. O gemeente, wat kreeg die man een nieuwe Bijbel? En nou blijkt dat die 12 discipelen, dat die eigenlijk gegrepen zijn onder de prediking van Apollos. Want als je het goed beschouwt, dan staan zij in het verlengde van Apollos. Waar de lacune van Apollos was, was ook hun lacune. Ze wisten alleen maar de doop van Johannes. Ze kenden de Heilige Geest in die zin alleen in zijn ontdekkende kracht. En daarom komt de vraag van Paulus: hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? O, Paulus is een man met een hele directe vraag. Ja, zo doe ik het persoonlijk eerlijk gezegd niet. We gaan toch eens eerst wat andere dingen vragen. Maar Paulus is heel radicaal. Hij zegt tegen die mensen, misschien nooit eerder gezien, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen, geloofd? Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen en geloofde? Straks gaan we het aan u, gaan we het aan elkaar vragen. Maar die vraagt niet meer, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen en geloofde? Daar komt nog iets bij. Dat in het eerst van die christengemeente gebeurde het ook dat als de Geest van God kwam, dat dat met bepaalde tekenen ging. Bijvoorbeeld dat er wonderen gedaan werden, of dat mensen in tongen begonnen te spreken. Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Als je geloofd hebt. En dan komt het antwoord. We hebben zelfs niet gehoord. Of daar een Heilige Geest is. Wij hebben niet gehoord of daar een Heilige Geest is. En ik denk dat we hier echt niet moeten denken. Dat ze aan het feit nog nooit gedacht hebben. Dat er de Heilige Geest op zich is. Want kijk, als ze discipelen van de Heere zijn, net als Apollos, dan kan het niet anders of ze moeten daarvan geweten hebben. Want in Psalm 119 wordt er van de Heilige Geest gesproken. En in Psalm 51 zingt de bekende David, neem uw Heilige Geest niet van mij. En in Psalm 139 gaat het erover dat de Geest mij weet te vinden, al bedde ik mij in het diepste van de hel. Maar het blijkt dat zij heel duidelijk niet met de bijzondere werken van de Heilige Geest op de hoogte zijn. Ze weten het niet. Onkunde bij deze mens. Wij hebben zelfs niet gehoord of daar een Heilige Geest is. Wat een onkunde gemeente. We hebben niet gehoord of er een Heilige Geest is. Wij kennen niet de trooster, de Heilige Geest. Wij kennen niet de Heilige Geest die in alle waarheid leidt. In de volkomen waarheid. Er ligt nog een deksel her of der. De volheid van het heil is nog niet doorgedrongen. We hebben niet gehoord of daar een Heilige Geest is. We hebben er zelfs niet van gehoord. Letten wij er trouwens wel op dat Paulus hun geloof niet in discrediet stelt. Dat hij zegt van ja, maar jullie hebben geen geloof. Nee, gemeente, het bleek bij de discipelen wel heel duidelijk dat ze de Heere lief hadden. Dat ze op hem vertrouwden. Maar weer, de volheid van het evangelie was niet doorgedrongen. Dat echt duidelijk het is. Volbracht. En laten we eerlijk zijn. Als wij de discipelen bezien. Nee, wij leren geen standen en allerlei toestanden. Nee, gemeente, echt niet. Maar als we de discipelen in hun eenvoudigheid gadeslaan. Dan zeggen wij toch ook. Het geloofsleven van de discipelen. Na Pinksteren of voor Pinksteren is toch veel rijker. Voor Pinksteren is het ook al rijk, want het is toch een geweldige zaak als iemand mag zeggen, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Nou gemeente, daar kun je je hoofd op neerleggen. Als dat mijn kind zou zeggen, vader, tot wie zal ik anders heen gaan? Hij heeft de woorden des eeuwige levens. O gemeente, als dat de breuk met de wereld mag inhouden, ik wil er niks meer van weten. Ik ga de Heere volgen, want buiten hem is geen leven gemeente, dan... Daar ligt er toch alles in. Ja. En toch diezelfde discipel is toch ook zo heel onkundig van zo heel veel. Zelfs als ze de gang gaan maken naar de Olijfberg. Heren, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederom geven? Wederom oprichten? Dan denken ze niet aan het koninkrijk dat komen gaat, maar alleen aan het hier en aan het nu. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als ge geloofd hebt? En ze zeiden, we hebben zelfs niet gehoord of daar een Heilige Geest is. Ze hebben de zware tonen gehoord, de rouwliederen gehoord, de rouwklachten van Johannes. En denk erom, die neemt Heer Jezus in bescherming. Maar de fluittonen van het evangelie zijn nog niet doorgedrongen. De gemeente, er was echt wel evangelie bij Johannes. Maar het was omvloerd. Je moest wel heel goed luisteren om het te vernemen. Je zou bijna zeggen, de prediking van Apollos en ook de prediking waar die mannen naar luisterden, het was een prediking waar de nadruk vooral lag op de ontdekking, aan de ontgronding, aan de ontbloting, dat wij als het ware leren niets te zijn voor God. Daar werd als het ware de nadruk op leggen, nieten en nullen wil God vervullen. Daar waren dus wel hele lege vaten gekomen. Maar ze waren niet helemaal vol gegooid met het water des levens. Nou, druppelen is ook water, hè. Maar de volheid, nee, die nog niet. We hebben niet gehoord of er een Heilige Geest is. Nou, dan is er werk aan de winkel voor Paulus. En dat horen wij straks nadat we gezongen hebben uit Psalm 143, het 10e vers. Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Gemeente, er wordt onderzoek ingesteld naar het geloofsleven van de 12. Hebt ge de Heilige Geest ontvangen als ge geloofd hebt? Dus hij zegt niet, ja, jullie denken maar dat je gelooft, maar er is nog... Nee, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen geloofd hebt? En dat geloof is al een werk van de Geest. Maar ja, weer, die volle rijkdom van de Geest, hebben jullie het ontvangen? En dan die onkunde. En ze zeiden dat we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Dan onderwijs. Waarin zijt gij dan gedoopt? Jullie zijn toch discipelen? En ik hoor ook, als ik goed luister, die naam van de Heer Jezus noemen. En ik zie toch ook wel, en ik hoor ook wel, daar ligt je vertrouwen wel, al heb je de hele volheid niet, want je hebt je echt zelf wel leren veroordelen. Ik merk het echt wel, dat er bij jullie nou totaal geen grijntjes, dat je nog hou vast hebt in een of andere deugd. En dat doet mij deugd. Maar, er is over de Heer Jezus nog veel meer te zeggen. Ik denk dat jullie een leerling van Apollos zijn. Jullie hebben vroeger niet bij mij in die kerk gezeten toen ik daar preekte. Dan had je iets anders gehoord. Bij Apollos op school gezeten, want...
Ja, die is daar geweest. En weer vertrokken. Misschien hebben ze de omslag van Apollos ook al meegemaakt. En gezegd, ja, maar die Apollos...
Wij houden eigenlijk meer van die preek die Apollos hield voor zijn ontmoeting met Priscilla en Aquilas daarna. Want daarna lijkt het wel alsof de kramp eraf is. Het is zo vrolijk geworden. Ja, best ook wel een beetje ernstig. En ja, nogal heel ernstig ook. Maar de vrolijkheid overheerst. Want, ja, als die nou nog spreekt over de volheid die er in de Heer Jezus... Vroeger was hij veel meer een bedienaar van de verdoemenis. Van eigen wet gods. Vroeger een krompje. En dan voelde hij je wel veilig met de belofte. Maar zit dit wel goed? Ja, ze zijn op zichzelf gestaan. Het zo makkelijk zo gekund zijn hebben. En daarom zoekt Paulus op. Hij zegt, ik had het al gedacht. Ik had al gedacht. Jullie zijn gedoopt in de doop van Johannes. Dat is helemaal geen verkeerde doop. Die doop is helemaal niet verkeerd. Je hoeft helemaal niet overgedoopt. Er staat er thuis niet, maar die wordt helemaal niet overgedoopt. Dat komt helemaal niet op neer hier in de tekst. Matthew Henry denkt van wel. Maar dat is helemaal niet waar. Die mensen zijn helemaal niet overgedoopt. Dat lees je in de Bijbel niet. Die doop van Johannes is gewoon een doop die geldt. Want die hem hoorde. Dat moet mijn kleine letters hoor. Die hem hoorde. Die werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Als Johannes doopte, zei hij nooit van, ik doop u in de naam van Johannes. Dat deed hij nooit. In de hervormde kerk is vroeger wel gebeurd, dat mensen gedoopt werden in de naam van geloof, hoop en liefde. Ja, die mensen die hadden zo'n moeite met een drieëne God. Die hadden zo'n moeite mee. Die zeiden, we dopen maar in de naam van geloof, hoop en liefde. De gemeente die wij hiervoor gediend hebben.
Daar is het heel vroeger gebeurd dat elk jaar met Nieuwjaarsdag moest er een verklaring afgelezen worden. Toen was het dus ook wat. Elk jaar moest er met Nieuwjaarsdag een verklaring afleggen dat ten alle tijden is in Montfoort alleen maar zo de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat ze nooit hem te nemen daartoe over zouden gaan om te dopen in de naam van geloof, hoop en liefde. Dat is geen doop. We dopen op de naam van hem. Dus ook niet in de naam van Apollos, in de naam van Paulus, in de naam van Johannes. Nee. Hij doopt in de naam van Christus. Hij zegt, waarin zijt gij dan gedoopt? We zijn gedoopt in de doop van Johannes. Ja, maar zegt Paulus, Johannes heeft wel gedoopt der bekering, zeggende tot het volk. Dat ze geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. Weet u, hier legt hij uiteindelijk de volle nadruk op de Heer Jezus. Deze mensen hebben waarschijnlijk de nadruk laten vallen op de ontdekking. Maar hij zegt, en de nadruk moet vallen op de bedekking door het bloed van de Heer Jezus. En echt waar, gemeente, u moet niet te veel ergeren als er misschien dienaren van het woord zijn die misschien 90% van de prediking die 90% van de prediking vol hebben met ontdekking en met de zondigheid van de mens. En er blijft er 10% over van het evangelie. Ik geloof niet dat het de weg is, maar u moet zich er ook weer niet al te veel aan storen. Als het er maar wel bij komt. Het moet er wel zijn. Maar er mag meer. Het mag meer zijn. Het moet eigenlijk meer zijn. Eigenlijk één grote dolksteek. Ik ellendig mens, verdoemelijk zondaar. Om dan de volle pond aan het evangelie te geven. Maar niet afschrijven. Johannes, die heeft gedoopt de doop der bekering. He, dus hij heeft echt de naam. Je moet daar vanaf denken om Johannes. Dat is een man die de zonde bij namen noemde. He. De zonde van de Farizeeërs en de zonde van de Sadduceeërs en de zonde van die soldaten. En de zonde van de tollenaars. Hij noemde ze allemaal maar bij namen, gemeente. Dat was geen man van, we zijn zondaar. En dan ging hij het helemaal na. He. Als die vanmiddag in ons midden zou zijn of vanavond. Nou, dan zou die wat losmaken. Echte boetgezanten. Al de verborgen zonden. Hij zou het allemaal naar voren brengen. Maar zegt Paulus, de nadruk ligt wel op Christus. Die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Jullie zijn gedoopt. In wiens naam? In de naam van de Heer Jezus. En toen is hij gaan preken. Die naam van de Heer Jezus aan gaan prijzen. Toen is hij echt gaan vertellen waar hij zelf ook van wist. Hij die altijd onder de wet geleefd had en niet met Johannes in aanraking kwam, maar direct met het woord van de zaligmaker. Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Het uw harde versen tegen de prikkelslag. En die in een paar dagen tijd het volle evangelie mocht leren kennen. Hij predikte hem Christus. En dan lezen we tenslotte dat hij hen de handen op gaat leggen en dan krijgen zij de Heilige Geest. In dit verband is het dan dat ze in vreemde talen beginnen te spreken en beginnen te profeteren. Ze beginnen met vreemde talen te spreken, tongentaal. Maar ze beginnen ook te profeteren, het goede woord van God door te geven. Ze krijgen ineens een volledig gezicht op het woord. Het wordt Pinksteren zoals in Handelingen 2. Gemeente, we zijn nou wel een hele tijd bezig geweest met die 12 mannen. Het wordt nou hoog tijd. We zijn er meer dan 12. Maar dat we vanmiddag de vraag, vanavond de vraag ook eens anders gaan stellen. Heb ik de Heilige Geest ontvangen? Als ik geloofd heb. Heb jij de Heilige Geest ontvangen toen je geloofd hebt? Er zijn heel veel mensen, dit waren echte gelovigen, er ontbrak dus iets. En daar is heel veel van te zeggen, we hebben er iets van geprobeerd te zeggen. Maar nou even concreet. We zijn vanmiddag, vanavond, mensen, als ze aan ons vragen, wat gelooft u? Nou ja, dan durven we wel te zeggen, wij geloven dat er een God is die leeft en schepper is van hemel en van aarde. En we geloven ook dat hij zijn zoon gezonden heeft. Maar nou is de grote vraag, hebt u de Heilige Geest ontvangen als u geloofd hebt? Nou, en iedereen vanavond, die weet wel wat de Heilige Geest is en wie de Heilige Geest is, Pinksteren geweest. Maar weet ik ook persoonlijk van de leiding, de werking van de Heilige Geest. Hebt ge de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Hoeveel mensen zijn er niet in Nederland die geloven? Jawel. We noemen dat wel de ietsisten. Dat is een godsdienst die steeds groter wordt. Het aantal mensen die radicaal zeggen er is echt helemaal niks, neemt af. En het aantal mensen dat zegt, er moet toch wel iets zijn, neemt toe. Maar dat is dan ook anders. En tegelijkertijd niets. Want iets, dat is eigenlijk niets. Het is alles of niets. Het is hij, hij alleen. En anders geen. Hebt ge de Heilige Geest ontvangen als geloofde. De gemeente, hebt u kennis aan het werk van de Heilige Geest? Wat is dat? Het werk van de Heilige Geest. Nou, laten we eens naar de Heer Jezus luisteren. Hij zegt, als straks de Heilige Geest komt, hè, die gaat de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Daar kan meer van gehoord, zegt er een. Dat is heel bekend. Dat is allemaal de ontdekking. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Weet u wat de Heilige Geest, wat er daarmee gezegd wordt? De Heilige Geest, dat die Heilige Geest ons ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel. Daarmee wordt bedoeld in de eerste plaats, hij ontdekt ons aan de zonde. Hij ontdekt aan zonde. Zonde, wat voor zonde? Nog niet eens wat Johannes allemaal naar voren brengt. Dat mensen gierig zijn. En dat de soldaten niet tevreden zijn met hun loon. En dat is ook allemaal zonde. Dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar de grootste zonde, gemeente, is. Dat is niet als ik gestolen heb. De grootste zonde is ook niet als ik een moordenaar of een moordenares ben, dat is heel erg verschrikkelijk. Maar de grootste zonde is, als ik de Heer Jezus niet vertrouw. Als ik niet in hem geloof. Dat is als ik niet op hem betrouw. En de Heilige Geest overtuigt van zonde. En waar nog meer van? Van gerechtigheid. Wat is dat dan? Betekent dat dat ik rechtvaardig verloren moet gaan? Nee, gemeente, het is wat anders. Dat hoorde allemaal bij het eerste. Ik ben zonde tot op het bot. Doemwaardig, doemschuldig. Maar dan, van gerechtigheid, wat is dat? Dat ik onrechtvaardig ben. Maar dat de Heer Jezus een volle gerechtigheid aan het licht gebracht heeft. Ja, dat hij de rechtvaardige straf Gods die op mij moest komen gedragen heeft. Opdat hij mij rechtvaardig voor de Vader stellen zou, heilig, zonder vlek, zonder rimpel. En hij overtuigt van oordeel. Is dat dat ik het oordeel de toorn Gods verdiend heb? Nee. Dat hoort ook allemaal bij het eerste. De overtuiging van zonde. Van oordeel betekent, de overste van de wereld is geoordeeld. De duivel is geoordeeld. Nou, gemeente, hebt u de Heilige Geest ontvangen als u geloofd hebt? Jongens, meisjes, jongelui, heb je de Heilige Geest ontvangen als je gelooft? Weet je daarvan? Weet je ervan? Van zonde. Een leven zonder de Heer. Dat schuld is. Maar weet je ook, Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Mag je je daaraan toevertrouwen? En weet je tenslotte ook, er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Hebt ge de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt. Gemeente, de Heilige Geest is de Geest die troost. Want daarna komt de trooster. Nou mag ik het vragen, maar wat troost de Heilige Geest mij? Met gevoel. Met gevoel. Ja, dat hoor je vandaag ook wel meer zeggen, niet? Vooral op bepaalde beats. Met christelijke tekst. En is het dan uiteindelijk Jezus die mijn hart aanraakt? Wel, nee, het is gewoon die drum solo. Het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Die gillende gitaar, echt. Is het Jezus die mijn hart raakt? Oh nee. Je moet een eerlijk zijn, gemeente. Ik zeg persoonlijk wel eens, ja, mag het even zo te zeggen. Ik heb vroeger als jongen heel veel pop beluisterd. En als ik nou heel eerlijk ben, dan zeg ik wel eens heel veel liedjes van de Beatles, die muziek die ze speelden. De wijze is eigenlijk onschuldiger als menige gospelrock die je nu hoort. Er is toch iets, dat je zegt, wat hou je nou in? Het is niet om te plagen, maar ik moet eerlijk zijn. Wat raakt, is nou Jezus alleen? Of gewoon dat gevoel? Nou, dan moet ik heel eerlijk zeggen. Dat er dan weinig verschil zit met een echt popconcert of met regiepop. Kies heden wie gij dienen zult. Het is niet, oh echt niet om een vet te scoren, maar gevoel is het niet. Gevoel is het niet. Als ik straks op mijn sterfbed lig. Dan is het uiteindelijk niet een of andere muziekstuk, ook klassiek niet, wat mij rust geeft. Maar het is Jezus, uw verzoend sterf, is het rustpunt van mijn hart. Als Johannes, als Paulus dan in de gevangenis zit, in Filippi. Wat gaat hij dan doen? En hij zong gode lofzang. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ging de naam van de Heer Jezus verloren. Daar had hij geen mooie orgel zelfs tot zijn beschikking. Gemeente, daar was het woord, de belofte, die raakte. Niet het gevoel op zich. En niet de saamhorigheid. Nou, dat is ook wat, hoor, gemeente. Ik geloof dat het heel fijn is als u zo hier vanmiddag met elkaar mag zijn. In zo'n gemeente. Straks te midden van die winkelende mensen allemaal. En dat is best mooi. Hè? Je mag er samen ook nog zijn. Dat hebben ze in het fijne stadion ook. Iets van gezamenlijk hebben. Heb je nog wat. Hè? Want ja, als je in een gemeente met 20 mensen. Die hele kleine gemeente in Engeland. Ik hoorde pas iemand die in Engeland geweest. Het is ontzettend hoe het verval van de kerk is. Maar hoor je met 20, met 15 mensen samen. Of dat je toch iets meer bent. Iets massaler. Dat geeft toch ook wel wat. Hoeveel mensen zijn er uiteindelijk niet met die daar eigenlijk iets van hebben. En we hebben iets samen, iets aan horen. En is toch wel aardig meeleven. Ik heb een kaartje gekregen. En gemeente, doe het maar. Maar het is Jezus niet. Heb je de Heilige Geest ontvangen als je geloofde. Die Heilige Geest die de geest wordt genoemd van de uitbranding. Wat is dat? Nou, dat ik een balg kreeg aan de zonde. Maar ook de Heilige Geest, de trooster. Die troostte met Jezus. Zelfs als ik niks voel. Zelfs zo dood is een bier. Dat ik toch mag zeggen. Hij alleen. Jezus. Gemeente, hebt ge de Heilige Geest ontvangen, als ge geloofd hebt. De Heilige Geest, die vruchten geeft van liefde. Maar ik eens vragen, is er wel eens iets liefs bij je opgekomen? Waarvan je zeggen moest, dat kwam bij God vandaan, want ik ben helemaal niet zo lief. Maar ik deed hier iets, ik was mijn eigen baas niet. Nou merkte ik, God is met de baas. Er staat de kerk van God. Hebt ge de Heilige Geest ontvangen. Als ze geloofde. Je bent iemand die echt op je strepen staat. Maar toen opeens. En de vrucht van de geest is langmoedig. Je was je eigen raadsel. Ik ging niet op mijn streep. Ik ging opzij. Hoe kwam het? Ik zag op hem. Ik hoorde naar hem.
Want de vrucht van de geest is langmoedigheid.
Nou, we kunnen wel door. Ik vraag u, gemeente. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Als je geloofd hebt.
Moet u vanmiddag zeggen nee. Ik heb de Heilige Geest niet ontvangen.
Nou, dan zeg ik mensen, er is raad, er is doem aan. En hij is nog te ontvangen. Hij is niet te verdienen. Hij is niet te bewerkstelligen. Hij is niet te koop. Maar hij is te krijgen. En hoe dan? In de weg van het gebed. En dan moet u eens heel... Ja, daar staat dus een hele mooie gelijkenis van de Heer Jezus in de Bijbel. Dat is zo mooi. Dan spreekt de Heer Jezus over een vriend die op bezoek komt bij een vriend. Het is midden in de nacht. En dan zou hij zo graag die vriend een paar broden voorzetten. De gastvrijheid is bekend in Israël. Maar ja, zou hij ook zeggen, iemand van de vrouw, moet je wat eten? Heb niks in huis. Maar dan gaat hij naar een andere vriend. Hè, die woont er vlak in zijn plaatsje. En hij klopt op de deur. Vriend, leen mij 3 broden. Nou, en de deur ging daar anders open en dicht als onder ons. Hè. Het is bij ons even open en dan weer dicht. Maar daar was het echt allemaal. Hier een ketentje en daar een schuifje. En weet ik het allemaal. De hele toestand. En dan allemaal samen in één hok, bij wijze van spreken. En dan kleine kinderen. En dat wordt een tumult en die worden wakker. Ja, iemand zou toch niet zeggen van... Vriend, het is mij te rumoerig, ik geef het niet. Nee, vanwege die vriend. Hij geeft. Nou, zegt de Heer Jezus. Dat doen wij, hè, in het gewone leven. Hij zegt, hoeveel te meer zal de Heere zijn Heilige Geest geven, degene die er hem bracht. En dan gaat hij nog sterker zeggen. Hij zegt, wij allemaal, jullie allemaal zijn slechte vaders. Gij zegt boze vaders. Ja, dat zegt de Heer Jezus. Hè. Die zegt gewoon, jullie zijn boze vaders. En op het ogenblik, daar word je wel eens moe van in de krant. Allemaal goede vaders, betere vaders als 15 jaar geleden. Ze weten het allemaal veel beter natuurlijk. Maar wanneer je zegt, zijn boze vaders. Gij zijt boos. En gij die boos zijt, die zegt niet tegen uw kind, nou joh, hier in plaats van een ei, krijg je een slang. En in plaats van een brood, hier heb je een steen. Er is geen ene boze vader die dat doet. Neem maar zo'n goede vader. Boze vader doet dat ook niet. Dan moet je wel trapboos zijn. Hoeveel te meer de Vader. Hoeveel te meer de Heer. Degene die hem smeken om zijn Heilige Geest. Mensen. Het is niet gezegd dat je alles krijgt bij van de Heer vraag. Ik zou zo graag een kinderzegen hebben. Het is niet gegarandeerd. Ik zou zo graag iemand vinden om het leven mee te delen. De dochter van Jeft heeft het ook niet gekregen. Ik zou zo graag, ja, wat zou je allemaal niet willen? Ik zou zo graag gezond zijn. U wil geschieden. Maar als je nou zegt, Heere, nou mis ik die geest. Ik heb hem niet ontvangen. Nou, net zo min als een boze vader zijn kind in plaats van een broodsteen zou geven. Zo zal de Heer dat gebed niet verhoren. Hij zal het schenken. Ja, hij zal het schenken. Mild en overvloedig. En daarom zij een ieders beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.